Hartelijk welkom allemaal in de stilte, de relatieve stilte hier van de oudjaarsnacht. Goed om bij elkaar te zijn, we wensen elkaar zegen toe. We beginnen met te zingen uit de oudjaarsavond, psalm, hè, psalm 90. We zingen daarvan vers 1 als aanvangslied. We zijn samen stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden over de hoop vanavond. We zingen nu lied 379, vers 2 en 3. Lied 379, de versen 2 en 3. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we denken aan al die mensen die vanavond alleen zijn. Die zich alleen voelen. Waar dan ook, in dat geheel van deze wereld. Mensen die als ze terugkijken, hopen dat het volgend jaar beter zal zijn. Vanwege de rechteloosheid waar ze mee te maken hadden. Vanwege het verdriet waar ze mee te maken hadden. En we danken u uit de grond van ons hart dat wij hier zo luxe bijeen zitten. Dat we elkaar hier mogen ontmoeten, niet met 3 of 4, maar met veel meer. En dat we hier samen uw woord mogen delen. Ons geloof mogen delen. Met u, met elkaar. We bidden u, laat door uw geest uw woord heilzaam zijn. Zegen ons in dit uur. En mogen we het meenemen door alle donker heen, uw licht, naar de grote dag die komt. In Jezus' naam. Amen. Ik lees uit 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 17. 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 17. En daarna zingen we voor de prediking lied 421. Zolang als ik op aarde leven zal. Lied 421. Tot slot schrijft Petrus, vraag ik u, wees allen eensgezind. Leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broeders en zusters. Wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad. En als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist. Opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Immers, wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen en voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog. En luistert naar hun gebeden. Maar hij keert zich tegen wie kwaad doen. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen. En laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. sluit dit straks aan met gezang 452, vers 2 en 3. Hoor je het zingen in de nacht van al de mensen in het dal, die met liederen op zoek zijn naar het licht in het heelal? Miserabel is hun lot, maar altijd flakkert weer de vlam. Zelfs de zwartste nacht verdween toen de zon weer kwam. Hoor, het kloppen van jouw hart is als een trom die nooit verstomt, vol verwachting van een wereld die morgen komt. Victor Hugo, Les Misérables. Prachtige musical om te bezoeken, om mee te maken. Maar de mensen die het meemaken zijn zelf over het algemeen die miserabelen, die ellendigen, niet. Toch grijpt het ons altijd aan, zo'n geschiedenis, of het nu Les Misérables is van Victor Hugo of een heel ander verhaal, heel ander boek. Mensen die uit de diepte van ellende en van onrecht zoeken, hopen. Hopen dat ooit, hopen dat straks, hopen dat het morgen anders zal zijn. En dat is een hoop die ons allemaal aanspreekt. Het is een hele menselijke hoop. En zonder die hoop, wat is het leven zonder hoop? En toch is het hier nog anders, omdat we hier samen zijn in de christelijke gemeente. Hier is hoop nog iets anders dan de algemene menselijke hoop die we met iedereen meevoelen. Dat algemene wachten op een morgen, een nieuwe wereld. Wij daarentegen zijn, zoals we hier zitten en zoals we ons verbonden weten met de kerk van alle eeuwen, en zoals we ons verbonden weten ook met Joden, wij zijn verplicht om te hopen. Hopen is bij ons niet een gevoel, hopen is bij ons een opdracht. Maar op grond waarvan hopen wij dan? Op grond waarvan red je het als christen om te hopen? Is er grond voor onze hoop in de wereld? En als je die vraag stelt, dan voel je gelijk de spanning waarmee je ook zelf als mens en als gelovige met name ook in de wereld staat, in de maatschappij staat. Als je geluk hebt, dan word je gerespecteerd om het feit dat je gelovig bent. Maar het kan heel goed anders zijn en anders gaan. Want de christelijke normen en waarden zijn geen algemeen goed en zijn in onze maatschappij ook zeker niet geïntegreerd. We hebben ook nog nooit kunnen bewijzen dat ons geloof ergens op slaat. Dat het waar is wat we geloven. De morgen, waarvan dat lied zingt in Les Misérables, maar met name die morgen die wij zeggen als christenen te verwachten, is nog nooit gezien. We kunnen wel zeggen dat we er vast en zeker van zijn dat het komt, dat Hij komt. Maar die zekerheid blijft vallen in die Bijbelse categorie geloof, hoop. Het moet gezegd, wij hebben geen wetenschappelijke zekerheid We hebben alleen hoop. En die hoop wordt geformuleerd in de Bijbel, is steeds geformuleerd in de Bijbel, vanuit een minderheidspositie. Het is altijd maar een kleine groep, een verdrukte groep vaak. Het is of Israël, heel de Bijbel door, als enige te midden van de volkeren, of het zijn weer binnen Israël een kleine groep van rechtvaardigen. Het is ook hier bij Petrus weer een minderheid. Mensen aan wie Petrus hier schrijft, leven in een minderheidssituatie en leven in onveiligheid. En ze ervaren dagelijks angst voor hun positie en dagelijks angst om hun geloof te worden aangevallen. Zijn zelfs hun leven niet zeker daar in de dagen van Petrus, omdat ze christen zijn. Zij zijn christen en miserabel. En de hoop waarover zij spreken is een hoop die geformuleerd wordt in een bedreigde situatie. En die hoop draagt ook de littekens van de spanning waarin ze staan. Enerzijds bang te zijn. Bang te zijn in de wereld. Bang te zijn voor wat de wereld je kan aandoen. Bang voor je eigen aanvechtingen. Omdat de wereld twijfel in je losmaakt. En anderzijds het gebod om nu juist vrij van angst te zijn. Naar het woord van Petrus. Vrees niet voor hun bedreigingen. Of het woord van Jezus. Wees niet bevreesd. Heb goede moed. Ik heb de wereld immers overwonnen. En dus is het woord hoop altijd een woord dat klinkt in de verscheurdheid van ons bestaan. En zo hoort het ook. Zo hoort het ook. Zo functioneren Bijbelwoorden. Bijbelwoorden brengen altijd spanning in het leven. Een gevoel niet. Een algemeen gevoel van hoop kun je met allemaal delen. Kun je mooi van zingen. Doet je ook iets. Maar dit is meer. Bijbelwoorden brengen spanning. Zet je leven onder spanning. Zet de spanning op ons bestaan. Omdat het niet gaat om een menselijk gevoel hier. Maar om een opdracht. Een roeping. Om te hopen. We zijn verplicht tot hopen. En we zijn geroepen om vrij te zijn. Om te leven zonder angst. En tegelijk is er zoveel dat onze gedachten benauwd. Er is zoveel dat je denkt, dan komt dat goed. Van je bijna lege girorekening tot de conflicten met je werkgever. En wat zegt Petrus nou tegen die mensen die in die spanning leven? De spanning van dit bestaan. En heeft hij het over het hart. Dan heeft hij het over het hart als de plek waar de vrijheid van angst wordt waargemaakt. Want het hart kan vrij zijn. Wij kunnen innerlijk vrij zijn. Ondanks de druk van wat dan ook. Innerlijk vrij. En de taak van het hart is volgens Petrus Christus te eren en te erkennen. Of zoals het er letterlijk staat, de Christus als Heer te heiligen. En heiligen, dat is dat je het bijzondere, het aparte, het karakteristieke, het uitzonderlijke van iemand blijft erkennen en blijft vasthouden. Dus in dit geval dat je het bijzondere van Jezus als Heer, van Jezus als Christus, erkent met je hart en vasthoudt in je hart, zodat er van binnen adem blijft, vrijheid blijft. Hem vasthouden, hem blijven erkennen, die de mens van die nieuwe morgen waarvan we zingen is. Hij die tegelijk het woord van God is dat ons draagt door de tijden heen. Hij die ons ontmoet door zijn geest. Hij die een leven predikt en geeft dat wij tot dusver nog nooit met onze ogen gezien hebben. Maar morgen zeggen we, morgen is het er. Morgen komt het. Hij die door het woord ons motiveert en richting geeft. Houd hem vast, erken hem in je hart, zegt Petrus. Eer hem. Houd de Christus vast. Het eren van Jezus Christus is de krachtbron van het verzet tegen angst. De angst voor wat er lichamelijk met je kan gebeuren. De angst voor wat er materieel kan gebeuren. De angst voor wat er psychisch met je kan gebeuren. De angst voor wat ook geestelijk in geloof met je kan gebeuren. Verdrukking. Aanvechting. En we maken het allemaal mee. Niemand is hiervan gevrijwaard. En de adressanten van Petrus, zeker niet, vervolgd als ze worden in hun tijd. Er zijn mensen die het gemunt hebben op hun leven. En in die situatie, binnen dit spannende bestaan, vraagt Petrus van hen en vraagt Petrus van ons om ons niet af te sluiten voor de mensen om ons heen, om niet bang te zijn. Ons niet afsluiten voor de mensen om ons heen. Je niet onttrekken aan de manier waarop ze met je omgaan. Of dat ze om je lachen. Of dat ze je leven goedkoop maken. Of zich aan je verlustigen. Niet zeggen, met jou wil ik niks meer te maken hebben. Met jou praat ik niet meer. Nee, zegt Petrus. Integendeel, juist voortdurend bereid blijven tot verantwoording. Dus notabene niet na de verdrukking en de vervolging, maar midden in de verdrukking, midden in de vervolging, midden in de spanning en midden in de angst, dan nog bereid tot gesprek. En je er door geen enkele nog zo slechte ervaring van laten weerhouden om in een gesprek, in een dialoog, rekenschap af te leggen van de hoop die in jou is. Innerlijk vrij. Zonder angst. Vertellen van de hoop die in jou is. Bereid tot verantwoording. Dat we zeggen, bereid is ook om de gronden, de basis naar voren te brengen voor die houding die jij inneemt. Wat is dat? Hoe jij leeft. En deze hoop. En deze houding vraagt Petrus van iedere man of vrouw ten opzichte van iedereen. Openlijk vertellen waarom je handelt zoals jij handelt. Waarom jij leeft zoals je leeft als christen. De enige voorwaarde die Petrus erbij stelt, die je bij mag stellen, is dat er naar gevraagd moet worden. En dat lijkt me handig, ja. Christenen moeten alle propaganda schuwen en christenen moeten ook zeker niet als onder druk komen te staan, daarmee naar de media gaan of daarmee naar een aardse rechter lopen. Nee, zegt Petrus, laat de rechtvaardigheid en je houding, je gedrag voor zich spreken. En als ze dan vragen aan je, wat is dit nou? Als er dan naar gevraagd wordt, ja, wat vindt dan degene die daarnaar vraagt in mijn hart, in jouw hart? De hoop. De hoop in mij. Dat ik geloof in die morgen. Die morgen die komt, die ik verwacht. Hoezeer ook huidige omstandigheden wellicht reden geven tot optimisme of pessimisme, het staat los van deze hoop. Ik geloof in de morgen en ik geloof in de mens van die morgen, Jezus Christus. En ik heilig en erken het bijzondere van hem in mijn hart. Niet dat ik dus greep heb op hem. Hoe zou ik greep hebben op hem? Niet dat ik weet hoe die morgen eruit zal zien. Maar hij is het woord waarvan ik leef. Hij is het woord dat in mij spreekt. Hij is het woord dat door mij heen spreekt. Hij is het woord dat zich in mij uitspreekt. Wij leven van een sprekende hoop. Wij leven van een levende hoop. Zo zegt Petrus dat zelf in hoofdstuk 1. Die hoop komt niet tot leven door wat ik doe. Die hoop komt niet tot leven doordat ik spreek, door mijn argumenten of door mijn discussiëren. Maar die hoop is er in mij en spreekt mij aan. Ik heb niet hem, hij heeft mij. Hij is de Heer. En in het rekenschap geven van de hoop die in mij is, komt, hoe gebrekkig ik dat dan ook misschien doe, of hoe gebrekkig u, jij dat ook doet, maar komt hij aan het woord. Althans, ik laat horen, je laat horen, hoe hij je geraakt heeft, hoe hij je aanspreekt, hoe hij je daardoor hoop geeft, hoe hij jouw hoop is voor de morgen. Over hem spreek ik, die vrede maakt tussen alle mensen, die over alle grenzen heen gaat om dat ook te bewerkstelligen. Over hem wil ik, daarnaar gevraagd, inlichtingen geven. Om zo mijn houding, mijn aparte gedrag in de maatschappij te verklaren. Dat ik nog hoop als iedereen zegt dat er niets meer te hopen is. Door hem zeg ik, ook op de oudjaarsavond, en hoop ik het nog te zeggen, bij sterven en dood, dit is niet het einde, het is nog niet ten einde. Er is een morgen die komt. Ik heb de opdracht om te hopen op die morgen die komt. Dat is Torah, onderwijs, opdracht. Gods geschiedenis, de geschiedenis van hem met Israël. De geschiedenis van hem met Jezus, Jezus en de hele mensheid. Gaat door, hoe dan ook. Zelfs bij mislukkende conferenties, bij schier onoplosbare oorlogen en conflicten, bij psychische verwarring bij mezelf of bij mensen om me heen, in de verscheurdheid van het bestaan, hij komt, die morgen komt. Ik heilig de Christus in mijn hart. Ik geloof waar hij voor staat. Hij is mijn hoop. Hij wies mij met zijn doop. Zijn doop. Hij geeft mij brood en beker. Ik ben van zijn liefde zeker. Hij is mijn hoop. Amen. Met het avondgebed en daarna zingen we met elkaar staande de geloofsbelijdenis, waarin we ons verbonden weten met allen die geloven, welke tijd, welke plaats ook. Laten we bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk, aan de avond van de dag, aan de avond van het leven. Aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. En blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons. In leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. krijgt gelegenheid om uw gaven te geven nu. In collecte voor de diaconie en voor de kerk. En we zingen daarna tot slot hier vanavond met elkaar lied 403, vers 2 en vers 4. Zang 403, tweede en laatste vers. gaat u allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.